gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen wij het laatste vers uit Psalm 21. Psalm 21 vers 13. Verhoog, o Heere, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Het 13e vers van Psalm 21, na de belijdenis van het christelijk geloof.
Een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen nu de Heilige Schrift op een tweetal plaatsen. Allereerst in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 4, vanaf vers 16 tot en met vers 32. Lucas 4, vers 16 tot en met 32. Vervolgens in de eerste brief van de apostel Petrus, het tweede hoofdstuk, de eerste 10 versen. Lucas 4, vanaf vers 16 en 1 Petrus 2 tot en met het 10e vers.
En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge, en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder. En de ogen van allen in de synagogen waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze schrift in uw oren vervuld. En ze gaven hem al een getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen en zeiden: Is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen: Gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: Medicijnmeester, genees uzelf. al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide, voorwaar, ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En ze werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. En hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de Sabbatdagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welken komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Degene namelijk, die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken, gemeente, het aangezicht van de Heer in ons gebed. En wij vragen hem eerbiedig om zijn zegen. Laat ons bidden. Wij ontvangen, Heere, ook vandaag dubbele gelegenheid om onder uw woord te zijn, zoals we dat gewend zijn. En dat is op zichzelf al een groot voorrecht. En zoals dat ook vandaag het geval is. Maar geef dat we opmerken, Heere. Dat we opmerken op de weldaden en zegeningen die u ons verleent. We zijn naar de gewoonte die in ons leven waarschijnlijk wel aanwezig is, bij de meeste van ons althans, zijn we ook vanmiddag weer naar de kerk gekomen. Wij verzuimen in ieder geval nu vanmiddag niet de onderlinge bijeenkomsten. Maar geef dat we dit alles zien, Heren, in een hoger licht, in het perspectief waarin u het plaatst. Namelijk dat u nog voortgaat om ook onder ons uw gemeente te stichten, uw kerk te vergaderen, uw woord te doen prediken. En door dat alles heen uw koninkrijk te doen komen. Heren, Geef ons een waarachtig en een gegrond vertrouwen dat u, die in het verleden zulke grote dingen hebt gedaan, dat u niet varen laat wat uw hand begonnen is. Maar dat u in deze late tijden, heren, in deze, ja dat moeten we wel zeggen, in deze aangevochten en duistere tijden, dat u niet verandert, maar dat u nog voortgaat. Dat de getallen wel minder geworden zijn en dat het allemaal zo dun en zo gering geworden is, wanneer we het zien in het geheel van deze stad, wanneer we het zien in het kader van ons land, wanneer we het wereldwijd bezien, heren, dan is er geen reden om te roemen in onszelf en met zelfinbeelding te menen dat er zoveel reden is om groot te spreken over onszelf. Maar geef ons maar acht te geven, heren, op uw trouw en uw zorg, die nog opgemerkt mag worden. Ook vandaag, dat we gezondheid en krachten mogen hebben om hier vanmiddag opnieuw in de kerk te zijn. Dat anderen met ons meeluisteren, dat ook die gelegenheid er is. Dat uw woord nog op de kansel is. Dat er ons nog een raad van de kerk is. Dragers van de ambten, aan wie u de zorg en het opzicht over de gemeente hebt toevertrouwd. En de zorg in diaconaal opzicht eveneens, dat we in onze gemeente ook nog mensen hebben die zich beijveren om de goede gang van de dingen te bevorderen. Dat onze kosteres tot heden toe nog altijd in de gelegenheid was om haar werk te doen. Dat u ons organisten gegeven hebt, heren, dat er zoveel zijn die met betrokkenheid zich inspannen voor het welzijn van de gemeente. Ook al die zogenaamde uiterlijke dingen, ze dienen ons toch stil te zetten en ons tot verwondering te leiden. We mogen er nog zijn, heren. We mogen er nog zijn. We mogen de naam van Christen nog dragen. Al zoveel eeuwen lang, sinds dat het voor de eerste keer geklonken heeft in de stad Antiochië, zijn er in deze wereld christenen. Zijn er die genoemd zijn naar uw eigen Zoon, de Heere Jezus Christus. En ook wij mogen vormen, heren, een christelijke kerk. Ja, zelfs een christelijke gereformeerde kerk. Dat is de kerk van de reformatie die hervormd is. En nu bidden we, heren, geef dat we ieder persoonlijk, bij alle dank die er zijn mag voor al dat goede, maar geef dat we persoonlijk weten wat het is om christenen te zijn. En geef dan ook dat we er besef van hebben dat we gereformeerd zijn en dat we gereformeerd moeten worden, telkens weer hervormd, telkens weer bekeerd, telkens weer veranderd. En dat is nou het kenmerk van een ware christen. Die is het niet en die heeft het niet, maar die moet het altijd wil worden en die moet het altijd weer ontvangen, een ware christen. O almachtig en heilig God, staat als een bedelaar altijd maar weer aan uw poort. Daar waar u bedeling houdt, daar waar u uitdeelt, daar waar u uw gaven schenkt, daar waar u uw goedheid doet blijken. En dat is toch ook op deze plaats. Dat is ook en dat is met name ook onder de dienst van het woord. Daar waar u uw volk verblijdt in uw bedehuis en waar het volk vergaderd is. En daarom, heren, ootmoedig dank dat we ook vanmiddag weer hier mogen zijn. En nu zal het vanmiddag gaan over een breed en een diep onderwerp aangaande u, Heere Jezus Christus, en over allen die naar u en die met uw naam genoemd zijn. Waarom wordt Hij, Gods eigen Zoon Christus, dat is gezalfde genaamd, en waarom wordt Gij een Christen genaamd? En deze twee vragen, heren, ze worden ons heel persoonlijk gesteld. Geef dat we zo luisteren zullen en dat uw woorden zo in ons leven aankomen zullen, dat het ons persoonlijk, heren, brengt voor de vraag of we u, Heere Jezus Christus, ook waarlijk kennen. Met een hart dat door u vernieuwd is. En met een geloof dat door u geschonken is. En met een vertrouwen dat dat vrucht is van het werk van uw geest. En dat er in die weg ook een antwoord komt op de vraag waarom we christen genoemd worden en waartoe wij christen genoemd worden. Wij bidden om het ware het echte, het onwederstandelijke werk, het onweerstaanbare, het niet tegen te houden werk van u, o Heere Jezus Christus, door uw geest. Daar bent u zelf voor nodig, ook vanmiddag weer. Want het is weer een mens die zijn stem moet openen. En het zijn weer mensen wier oren gespitst moeten zijn. En wier harten op u gericht moeten zijn. Maar Heere, het lukt ons niet. En het zal ons ook vanmiddag niet gelukken. Als u zelf niet neerdaalt en als u het niet geeft. Als u inleidt in de geheimen van uw groot en heilige naam, o Heere Christus. En als u ernst en bewogenheid geeft in het spreken en in het luisteren. En daar bidden we eerbiedig om. We vragen of u dat geven wilt. En of ook vanmiddag alles wordt weggenomen wat in de weg kan staan. Wilt u geven dat in het spreken niet gestruikeld wordt in woorden. En dat in het luisteren niet een matheid en een omvloerstheid van onze gedachten is. Zodat het ook niet doordringt. Maar raak zelf onze harten aan, Heere. Op de preekstoel en onder de preekstoel. En dan zullen er woorden, geestelijke woorden klinken. En dan zullen ze afdalen en inzinken in ons hart en leven. Wilt u het doen? Tot troost en tot ondersteuning en tot sterkte van uw kinderen. Want ook zij hebben het nodig. Het is niet alleen nodig, Heere, dat diegenen van ons die er nog buiten staan, dat ze door u en tot u getrokken worden. Maar de ware godsvrucht moet ook beoefend worden. En die wordt met name daar beoefend. Waar we gedreven en gebracht worden bij die enige bron die bij Christus is. Door zijn geest. En wanneer u eruit putten doet, Heere, wilt u dat geven. Opdat de dingen weer fris en nieuw zullen zijn. Opdat het ook af zal dalen in ons gemoed en het niet ver af blijft. Wilt u zo met ons zijn. We dragen nogmaals onszelf en elkaar aan u de Heere op. Ook vanmiddag hebben we onszelf weer meegebracht. Geef dat alles wat in de weg kan staan. En dat is zoveel dat het wordt weggenomen. Wilt ook u dat maar doen. We bidden nu voor onze broeder Rien Dekkers. En zijn verloofde Marja. Die vanmiddag ook weer in de kerk zijn nadat ze in deze afgelopen week een moeilijk verlies moesten lijden. Een geliefde grootvader is door de dood weggenomen. En dat is een pijnlijke en een moeilijke zaak. Wanneer we moeten ervaren dat de geslachten heen gaan. En al is dit wel de natuurlijke weg, Heere, toch voelen we weer opnieuw aan dat in dit leven, Heere, onze toekomst niet ligt, maar dat het alles zo broos is. En dat we afscheid moeten nemen van mensen van wie we houden. Wilt u ondersteunen en kracht geven aan de familie? Wilt u alles geven wat nodig is? En laat toch, o Heere, wanneer de dood gesproken heeft, maar laat toch ook het leven klinken mogen. Want u bent die God die het leven wilt vernieuwen van het verderf. En die kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Juist in ogenblikken, Heere. Wanneer we gevoelen dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Dan worden we er, als u het geeft, zo toegedrongen. Om de ware zekerheid en de vastheid buiten onszelf te zoeken, Heere. En dan moeten we, wanneer u het ons doet zien. Dan moeten we erkennen dat wij midden in de dood liggen. Maar dat van u het leven is. Heere, wilt u met ons zijn en bij ons blijven? Wilt u zijn met de voortgang van uw woord? Wij bidden u voor de kerken in ons land. Wij bidden u voor die gemeenten die het zeer moeilijk hebben. Binnen ons eigen kerkverband en daarbuiten. We denken met name ook aan de Nederlandse hervormde kerk. En de gemeenten die nu 1 mei niet zo ver meer af ligt. Misschien niet weten hoe het allemaal moet. En predikanten en ambtsdragers en gemeenteleden. O almachtige God, wilt u nog wonderen doen, ook daarin. En doen zien dat de kerk in ons land, o Heere, gestempeld is door uw werk. En dat u ook instaat voor de toekomst. We bidden u dat voor deze hele wereld. Waar volkeren zijn, waar machten zijn. Waar het alles zo blijkt. Dat de volkeren tegen elkaar opstaan. En dat er oorlog en geweld is. Dam het nog in, Heere. en geef vrede boven alles. Vrede in de harten door Christus Jezus. Van wie uw volk weten mag en beleiden mag. Hij is onze vrede. Heere, gedenk ons. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 132. 132, de versen 6, 11 en 12. 132, het zesde vers. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Daarna het elfde vers. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen rijzen uit zijn nageslacht. En tot slot het twaalfde vers. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. De versen 6, 11 en 12 van Psalm 132. U krijgt gelegenheid om uw liefdegaven te geven. Allereerst voor de eredienst. Vervolgens voor de kerkelijke kassen. En straks na de preek voor de kerk. De Heere zegene u. Vanmiddag, gemeente, is aan de orde van behandeling de 12e zondagsafdeling uit onze catechismus, waar ons gevraagd wordt naar de betekenis van de ambtsnaam van de Heer Jezus, namelijk Christus, en waarom wij, staat er, u Christen genoemd wordt. Ik lees u allereerst een enkel vers uit Lucas 4 en daarna uit 1 Petrus 2 en vervolgens lezen we zondag 12. Eerst Lucas 4, de versen 18 en 19, de woorden die de Heer Jezus in de synagoge van Nazareth gelezen heeft uit de boekrol van Jesaja. De versen 18 en 19 uit Lucas 4, de Geest is op mij. Daarom heeft Hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. Dat betreft de Heere Jezus, de Christus. En nu 1 Petrus 2 vers 9, daar wordt ten diepste door de Heere Jezus zelf, wordt ons iets gezegd over het volk van de christenen. 1 Petrus 2 vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat ge zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Tot zover. En nu lezen we zondag 12. De vragen en antwoorden 31 en 32. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. En het antwoord luidt omdat hij van God de Vader verordineerd is. En met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? En daarop luidt het antwoord, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren en met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. Geliefde gemeente, ze hebben er in de synagoge van Nazareth naar alle waarschijnlijkheid niet echt heel vreemd van opgekeken. Toen de Heer Jezus, zoals wij hem noemen, maar zoals zij hem kenden, toen Jezus, hun Jezus, de Jezus van Nazareth opstond in de dienst op de Sabbat en het spreekgestoelte beklom en voor hun aller oren een gedeelte uit de rol van de profeet Jesaja voorlas. Ze hebben daar niet zo vreemd van opgezien waarschijnlijk. Want jongens en meisjes, anders dan het bij ons gewoon is, namelijk dat alleen iemand die predikant is, de kansel beklimt of ten hoogste een ouderling om een leesdienst te verzorgen, zo was dat in Israël wel wat ruimer gesteld. Allen die behoorden bij degenen die ooit waren ingewijd als zoon der wet, wanneer ze op hun leeftijd gekomen waren, mochten bij tijd en wijle dienst doen in de synagoge. En nu, vandaag, de Heere Jezus. Maar, als we nou Lucas 4 aandachtig lezen, en we hebben het gelezen, dan blijkt dat er toch op enig ogenblik toch wel een bepaalde mate van spanning groeit daar in de synagoge van Nazareth. We lezen in het 20e vers. En toen hij het boek had toegedaan en aan de dienaar had teruggegeven, Toen zat hij neder. De uitleg werd namelijk zittend gegeven. En dan lezen we zo. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. Er is een spanning gegroeid. Er is iets. En ze voelen het allemaal aan. Het is anders dan anders. Nu zal hij het woord gaan voeren. En nu zal hij gaan prediken. Uit de rol van Jesaja. En dan? Dan doet de Heere Jezus inderdaad zijn mond open. En dan zegt hij iets wat voordien nog nooit iemand gezegd had. Althans, wat nooit iemand met zulke recht en reden en met zulke grond ook daadwerkelijk zeggen kon. En hij zegt het en hij ziet de scharen in de synagoge van Nazareth rond. Hij zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Ze heeft in uw oren geklonken, deze woorden uit Jesaja 61. Wel nu, ze is vervuld, het woord van de profeet. In uw oren klinkt het, maar weet het. Deze profetie van Jesaja is tot vervulling gekomen. Horen ze het goed? Zeg wat de profeet Jesaja eeuwen geleden verkondigd heeft, als een voorzegging aangaande de Messias die ooit komen zou. Zegt deze Jezus, zegt hun Jezus nu, dat dat op hem van toepassing is? Horen ze het echt? Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Ze horen het. En in eerste instantie, ze vinden het aangename woorden, want ze zijn verrast en geboeid en ze luisteren in toenemende mate. Maar wat blijkt al snel, geliefden? Ze hebben het niet begrepen, de mensen daar in Nazareth. Want straks, dan slaat de stemming om. De mensen daar in Nazareth, ze verwachten een wonder, want hij is toch een wonderdoener. En ze keren zich van hem af. Als de Heere Jezus bekendgemaakt heeft dat hij de Christus is, dat hij de door de geest gezalfde knecht des Heren is, want het was een profetie aangaande de knecht des Heren, hij die gekomen was als profeet om aan de armen, jawel, dat staat er, om aan de armen het evangelie te verkondigen. Hij gekomen als priester, namelijk om te genezen de gebrokenen van hart. Hij gekomen als een koning om de gevangenen loslating te prediken. Maar daar in Nazareth, daar zijn geen armen. En daar zijn geen gebrokenen van hart. En daar zijn geen gevangenen. En daarom, geliefden, hij kon daar zijn woord niet kwijt. En het blijkt in deze geschiedenis die we gelezen hebben. Maar nochtans, ook al keren ze zich van hem af, hij is het wel. Want wat hij aangewezen heeft in de profetie van Jesaja, het is waarheid. Hij is de Christus. Vanmiddag, geliefden, ontvangen we een tweevoudig woord uit zondag 12 van onze catechismus. We zullen zien dat de Heere Jezus Christus inderdaad de gezalfde is. Maar we zullen ook zien dat deze Christus een volk heeft. Hij is gezalfd met de geest. Maar zijn volk, het zijn ook gezalfden. En ze hebben ook de geest ontvangen. Het gaat vanmiddag over allereerst, en het is heel eenvoudig, Christus de gezalfde en vervolgens de Christen de gezalfde. Christus de gezalfde en de Christen, de gezalfde. Het is een veelomvattende zondagsafdeling. Deze twee diepe, zwaarwegende elementen die vanmiddag onze aandacht mogen ontvangen. Waarom is hij, Christus, dat is een gezalfde genaamd? In deze vraag, gemeente, wordt ons de verklaring van de naam van de Heer Jezus Christus en met name van zijn laatste naam al gegeven. Hij is Christus, of eigenlijk, en zo is het ook in het Griek woord voor, hij is de Christus. Want Christus betekent hetzelfde als wat in het Oude Testament met Messias werd aangeduid. De gezalfde, de beloofde, hij die gezalfd zou worden en die het was. En nu vragen we ons af, wat heeft nu zijn naam, Christus, gezalfde eigenlijk te maken met, en daar gaat het dan natuurlijk over, met zalfolie. Wel nu, dan moeten we terug naar Bijbelse tijden. In het Oude Testament werden mensen, althans heel dikwijls, mensen die een openbaar ambt bekleden en die daarin door de Heere waren geplaatst, die werden gezalfd. We denken bijvoorbeeld aan Elisa, de profeet, die door zijn voorganger Elia van Gods wegen gezalfd werd. We denken ook aan Aaron, de hoge priester, die werd gezalfd door Mozes, zijn broer, en ook diverse koningen. Saul, hij is gezalfd uit een stenen kruik. David is gezalfd uit een hoorn. En zo zien we dat in het Oude Testament gezalfd werden profeten, zoals Elisa, priesters, zoals Aaron, en koningen, zoals Saul en David. En hoe gebeurde die zalving? En ik zeg dat nu met name op deze manier, om er straks op terug te komen. Wat hield die zalving in? Wel, ze werden overgoten, degenen die ingewijd werden tot hun ambt, die werden overgoten door olie. En niet zomaar een paar druppels, maar er was een kruik vol vloeibare olie en dat werd uitgegoten over hun hoofd. Waardoor ze als het ware een ogenblik in een glans stonden en die olie die droop af van hun hoofd op hun gewaad, op hun ledematen en op een deel van hun lichaam. En met die zalving werden dan die profeet of die priester of die koning, door degene die hem zalfde, aangewezen aan het volk. En de gezalfde, hij stond een ogenblik en het hele volk mocht hem zien. En degene die hem zalfde, die moest zeggen, deze is het. Hij is het die nu van Gods wegen gezalfd is. En degene die gezalfd werd, die mocht het weten. Ik ben door de Heere aangewezen en aangesteld en daarom ben ik bevoegd om het ambt te bekleden. En vervolgens, want dat betekende die zalving ook, ik ben niet alleen aangewezen en aangesteld, maar ik ben ook toegerust, bekwaam gemaakt. Houdt u dit vast? Wie gezalfd werd, die werd van Gods wegen bevoegd verklaard en werd tegelijkertijd door de Heere bekwaam gemaakt. Bevoegd en bekwaam. Hij mocht zijn ambt bedienen en hij kon zijn ambt ook bedienen. En dat kwam tot uitdrukking in de zalving. En die zalving met olie, ja met olie, dat was vooral een heenwijzing naar de gave van de Heilige Geest. Naar de mate als de ambtsdrager nodig had, werd hij van Gods wegen bediend met zijn geest. En dat te weten en dat te beseffen betekende, uit mezelf ben ik onbekwaam. Zelf kan ik dat ambt niet uitoefenen, maar God door zijn geest, hij die mij bevoegd verklaart, hij wil me ook bekwaam maken. En nu de Heere Jezus. Want, zo zegt onze catechismus, de Heere Jezus is van God de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd. Dat was de oud-testamentische zalfolie die daarheen wees als symbool. En zo stond het in Jesaja 61. En dat is ook het hoofdstuk dat de Heere Jezus in de synagoge van Nazareth voorleest. De Geest des Heeren, Heeren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Omdat hij mij bekwaam en bevoegd verklaard heeft. Met de zalf van de Heilige Geest. Laten we er nog een kort ogenblik bij stilstaan. De Heere Jezus, hij is door de Heere, door zijn Vader dus, verordineerd, aangesteld, bevoegd verklaard. Wanneer is dat gebeurd? Gemeente, dat is ten diepste al in de eeuwigheid gebeurd. Toen God de Vader vroeg, wie zal er met zijn hart borg zijn? Wie zal dat grote werk doen? Dat mijn wet, de wet die door de mens zal worden verbroken, dat die wet opnieuw zal worden vervuld en dat mijn eer zal worden hersteld. Wie zal met zijn hart borg zijn? En we weten het, toen heeft de Heer Jezus het gezegd in de stilte van de eeuwigheid. John Bunyan zou zeggen, in de raadskamer van de drie enige God. Toen heeft hij het gezegd, ziet, ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mij. En toen al, toen heeft de Vader, en dat is natuurlijk naar menselijke beelden. Maar toen al, toen heeft God de Vader zijn Zoon bevoegd verklaard. Toen heeft hij hem verordineerd en aangesteld. En toen heeft hij hem gezegd, gij zijt de Christus, ik verordineer u, o mijn Zoon, om de gezalfde te zijn. Zo is hij in de eeuwigheid aangewezen en aangesteld, bevoegd van alle eeuwigheid. Maar daar is ook een moment gekomen van zijn bekwaammaking, van zijn toerusting. En wanneer is dat geweest? Gemeente, dat is in de tijd geweest, toen de Heere Jezus op aarde was en toen het moment gekomen is dat hij zijn werk zou beginnen. Toen is hij door de geest gedreven naar de Jordaan, waar Johannes de Doper was dopende, en daar heeft hij zich gepresenteerd aan Johannes om gedoopt te worden. Johannes wilde het wel niet, maar het moest, en daar heeft God de Vader zelf zijn Zoon aangewezen, en toen heeft hij het gezegd, deze is mijn Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En we weten de geschiedenis. Toen is uit de hemel, toen is die duif neergekomen. En die is op de Heere Jezus gaan zitten. En hij is met de geest gezalfd. En zo was hij niet alleen van alle eeuwigheid af bevoegd, maar op vanaf dat ogenblik was hij ook bekwaam. God, de Heilige God, had in hem een welbehagen. Hij had hem lief en hij had hem gezonden in dat heilig uur. Toen heeft God de Vader hem uitgezonden. Toen heeft hij hem uitgestoten in zijn wijngaard. En hij heeft gezegd, ga heen mijn Zoon in deze uw kracht om te doen alles wat gedaan moet worden. De Heere Jezus Christus, Gods kerkgeliefden, heeft een bevoegde middelaar van eeuwigheid. Dat mag u tot troost zijn. Daar hoeft u niet aan te twijfelen. En hij heeft, en ze heeft ook een bekwaam gemaakte middelaar, die van zijn Vader last en volmacht heeft ontvangen om alles te doen wat gedaan moet worden. En waarin bestaat dan deze volmacht? Wat is dan zijn ambt wel? Daarvan heeft Jesaja geprofeteerd. En de Heere Jezus zelf, hij noemt het. Daar in de synagoge van Nazareth, luistert u maar mee. De geest des Heeren, Heeren, is op mij. Heere mij gezalfd heeft, waartoe? Wel, allereerst om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij is profeet. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Hij is priester. En om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Hij is koning. Gods kerk heeft een middelaar en een zaligmaker, wiens naam is Christus. Die door zijn Vader aangesteld en gezalfd is. En die is toegerust om profeet, priester te zijn. Nou, dat zegt antwoord 37 ook. En we kunnen dat vanmiddag maar een ogenblik aanstippen. Hij is onze hoogste profeet en leraar. Die ons de verborgen raad en wil van God aangaande onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. De Heere Jezus Christus, geliefden. Hij is uit de hemel gekomen. Hij is de profeet. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Wie God wil leren kennen, en wie door genade iets van de Heilige God mag leren kennen, geliefden, het kan niet anders gebeuren dan op de leerschool van de geest van deze Christus, die geordineerd is om profeet te zijn, om dwazen, verblinden, O mensen die van niets weten, die geen verstand hebben van God en van goddelijke zaken, wijs te maken tot zaligheid. Hij is een profeet. Wat was het kenmerk van de profeten in het Oude Testament? We kennen de mannen met de grote namen, de grote profeten. Ze waren in geestelijk opzicht helden Gods. Ze verkondigden met kracht en met vuur en met goddelijk gezag wat aan het volk gezegd moet worden. Elia, Jesaja, Jeremia, ze waren groten in het koninkrijk Gods. Maar hoe groot ze ook waren, gemeente, ze mochten niet meer preken dan wat naar de raad van God hun was ingegeven. Ze mochten geen woord zeggen buiten dat, geen klein stuk buiten datgene wat ze geopenbaard is. En nu die andere profeet, nu de Heere Jezus Christus, hij die in de volle glorie van zijn goddelijke Vader deelde. Nee, hij is niet van beneden. Hij is van boven, zoals we vanmorgen gehoord hebben. Hij, de enige geboren Zoon, die in de schoot van de Vader is. Niets en niemand anders kan verklaren wie God is. Niets en niemand anders kan ons zeggen de deugden Gods, de deugden van zijn heerlijkheid en van zijn heiligheid en van zijn majesteit, maar tegelijkertijd van zijn ontferming en zijn weldadigheid, van zijn barmhartigheid en van zijn trouw. En niemand kan verklaren dan hij alleen hoe deze deugden samenstemmen, hoe ze niet tegen elkaar ingaan, maar hoe Gods heilige deugden God de eer en de heerlijkheid toebrengen en tegelijkertijd in Christus, in deze profeet, ook ruimte geven voor de zaligheid van zondaren. O, de Heere Jezus, hij oefent zijn ambt van profeet uit door de dienst van het woord, zeker wel. Maar meer dan dat, en daardoorheen doet hij het door zijn geest in de harten van zondaren, wanneer hij hun verstand verlichten gaat. En wanneer hij ze kennis van de Heere geven gaat, ook wanneer hij ze kennis van zichzelf schenken gaat, wanneer ze voor de spiegel moeten zien wie ze zijn, dat ze voor de heilige God niet bestaan kunnen. Gemeente, ook dat, wanneer het door de geest een mens geleerd wordt, het is niets anders dan bediening uit het profetisch ambt van de Heere Jezus Christus. Hij verlicht met de kennis van de heerlijkheid van God. Hij is de uitlegger. Hij is er één uit duizend. Hij openbaart zich als de hoogste profeet en leraar die zegt: ik zal u onderwijzen. En ik zal u leren van de weg die gegaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Hij is niet alleen de grote profeet en leraar, maar hij is ook de enige hoge priester, zegt onze catechismus, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbeding, bidding, steeds tussentreedt bij de Vader. Hij is onze, leest u het goed? Hij is onze enige hoge priester. Oh, er waren veel priesters en veel hoge priesters geweest in de tijd van het Oude Testament. Ze hadden in de dienst van God gestaan, te beginnen met Aaron en zijn zoon Eleazar. En daarna vele, vele anderen. Maar weet u wat deze priesters gold, geliefden? Wanneer ze in het heiligdom mochten binnengaan, dan moesten ze eerst offeren voor hun eigen zonden. En pas dan mochten ze met het bloed ter verzoening voor de zonden van het volk. En deze priesters, ze moesten elk jaar, want altijd weer opnieuw moesten de nieuwe schuld door een nieuw offer voldaan worden. Maar de Heere Jezus Christus, hij is eenmaal ingegaan in het heiligdom, omdat hij met zijn eigen bloed betaald heeft. Hij is het Lam van God dat de totale zonde der wereld wegdraagt naar de mate van de kracht die in zijn bloed is. Hij is ook een eeuwig priester. Hij is het tot in eeuwigheid. Hij is priester in de orde van Melchizedek. Dat betekent, hij is de geheel enige, de unieke priester. En zijn bloedgeliefden heeft een oneindige waardij. Wanhoopt u er wel eens aan? Wanneer u zicht krijgt ja ook naar ontvangen genade, op de overgebleven zonden die nog in u zijn overgebleven. Alles wat in uw hart uiteindelijk tegen de genade Gods opkomt. Alles wat de mens toch weer zetten wil op eigen gronden. Al die eigen gerechtigheid en ook al die boze, vuile gedachten. En alles wat de mens toch weer van de Heere aftrekt. En moet u het belijden. Heere, mijn zonden, ze zijn zo groot. De prediking van het bloed van Christus is een prediking aangaande de onbeperkte waardigheid van dat bloed. Want hij heeft het gezegd, de Heere Jezus, toen hij aan alles voldaan had en toen hij de weg van het lijden tot het einde toe bewandeld heeft, toen mocht hij het zeggen voor het aangezicht van zijn Vader: het is volbracht. Hij heeft alles gedaan wat bij God gedaan moet worden. En zijn heilige Vader heeft het klaarblijkelijk getoond op de derde dag, de dag van de opstanding, toen hij het werk van zijn Zoon goedkeurde. Hij heeft het bevestigd in de opwekking ten leven en daarmee betuigd dat de arbeid van deze hoge priester genoegzaam is. Zoekt u het soms nog in uw eigen prestaties? Bent u er nog niet ten volle van afgebracht? Probeert u nog steeds zelf een gerechtigheid op te werpen, o geliefden? Er is maar één hoge priester, de enige hoge priester, zegt Gods kerk, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. Jazeker, verlost heeft, in beginsel verlost heeft. O, daar komt nog veel tegenin en er is nog zoveel in mijn leven, al die vleeselijkheid. Zodat ik het belijden moet, ik ellendige mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam, deze is dood. Maar dan mag de apostel Paulus, hij mag zien. Op die grote Christus, die zit aan de rechterhand van zijn Vader. Dan mag hij het weten. Ik dank God. Het is door Jezus Christus. En door hem alleen. En het is alleen op grond van dat offer dat de Heere het zegt. Ik zal niet meer op u toornen. En ik zal u niet meer schelden, want op hem is mijn toorn geweest en de wraak is op hem geweest. En geliefden, er behoeft er maar één te sterven. De hitte van mijn gramschap is geblust. Verstaat u er ook iets van wat Guido de Bre beleidt? Wij vinden allerlei vertrouwen wonden. O, wat een diep woord. Vertroosting in zijn wonden. Wanneer ik gebracht mag worden tot de wonden in zijn handen en tot de wonden in zijn voeten. O, dan mag ik me vertroosten. Zoals Thomas het mocht zien. En hij het belijden mocht. Mijn Heere en mijn God. En als de Heilige God het bloed van Christus op uw ziel druppen doet, geliefden. O, dan mag u het weten dat de Heere geen zonde meer in zijn Jacob ziet. En geen ongerechtigheid in zijn Israël vanwege die enige offerande van Christus Jezus de hoge priester. En daarnaast spreekt onze catechismus niet alleen van de offerande, maar ook van de voorbidding waarmee de Heere Jezus tussentreedt bij de Vader. De voorbidding. Hebben wij gezondigd, kinderkens? Schrijft de apostel Johannes, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Christus Jezus. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. En vervolgens is de Heer Jezus gezalfd tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Hij is ook de koning, wat denkt u? Als hij mij ingewonnen heeft en als hij mij gekocht heeft, als hij mij losgekocht heeft uit de tirannie van de boze en als hij het zegt, ik zal voor u strijden, ik zal de diabolisten verdoen, ik zal voor u instaan, ik zal niet alleen de schuld van uw zonde verzoenen, maar ik zal ook de macht van de zonde verbreken. Wat denkt u? Zal er dan geen wederliefde in mijn hart zijn? En zal ik dan niet belijden, u kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. En dan is het mijn wens en dan is het mijn hartelijke begeerte. O Heere, wilt u zelf maar in het midden van mijn leven op de troon van mijn hart zitten. En wilt u mijn koning zijn, o Heere. Wilt u mij regeren door uw woord en geest. Die voortreffelijke middelen, door middel waarvan de Heere God zijn kinderen regeert en onderhoudt. Opdat ook mijn zonde, die nog tegen mijn wil in mij overgebleven is, telkens door hem en door zijn almachtige kracht beteugeld en ten einde overwonnen wordt. Als koning, hij regeert en hij beschut. Ja, hij beschut ten einde toe, want hij zegt, ik geef hun het eeuwige leven en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Want hij behoudt ook bij de verkregen verlossing. Als het van mij afhangt, ik zondig me er telkens weer uit. Maar God is getrouw en hij is genadig en hij is almachtig. Hij bewaart mij bij de verkregen verlossing, zodat ik niet uit de genade vallen kan. O, ik moet er dikwijls aan wanhopen wanneer ik op mezelf zie. Maar wanneer de Heere mijn hoofd omhoog heft en ik weten mag dat het hoofd van de kerk in de hemel is, in de troon bij God de Vader, dan mag ik het weten. Daar is mijn schat en daar ligt de zaligheid verder. Hij Christus, die als koning regeert, hij beschut en hij behoudt ook bij de verkregen verlossing. Mag u het zeggen, geliefden, met dat kleine woordje, dat hele diepe, dat aangrijpende en centrale woordje hier in antwoord 31. Ons en ons bij de verworven verlossing beschut en behoud. Wel, dan geldt ook de volgende vraag. Maar waarom wordt gij dan een christen genaamd? Jongens en meisjes, we heten allemaal christenen. En wanneer het aan je gevraagd wordt, zeg het maar, kom er maar vooruit, schroom niet. Zeg maar, mijn naam is christen. En laat in je hart het gebed zijn. Heere, mag ik het ook echt zijn? Mag ik een echte christen zijn, Heere? Ik die genoemd ben in mijn doop al, jazeker. Die in mijn doop genoemd ben met de naam van Christus, gedoopt zijnde in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest in de christelijke doop. Heere, mag ik het waarlijk zijn? Mag ik het zijn zoals onze catechismus het zegt? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. En omdat ik alzo zijn zalving deelachtig ben. Eerste deel van het antwoord. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Gemeente, dat is een hele belijdenis. Dat is een diepe belijdenis. Een lidmaat van Christus. Dat verwijst ons naar het beeld van het lichaam. Het lichaam met het hoofd en met de leden. Door het geloof een lidmaat, een ledemaat van Christus. Zo onlosmakelijk aan hem verbonden, zoals het lichaam aan het hoofd verbonden is. En waar is het hoofd? Het hoofd is in de hemel. Maar het hoofd Christus heeft op deze aarde een lichaam. En dat lichaam bestaat uit lidmaten. Het wijst op de vereniging. Het wijst op de vereniging, en dat is een ander beeld, als in een huwelijk. Zoals een vrouw zich verbonden weet aan haar man. Zoals de bruid langs een wettige weg aan haar man verbonden is. Zo, want ze draagt zijn naam. Jawel, dat is haar recht. En dat is haar eer. Welnu, zo draagt degene die aan Christus verbonden is, rechtens en met eer, de naam van de Christen. Zo nauw is de verbinding tussen Christus en zijn kerk, verbonden door de gave van het geloof, als een gave van zijn geest. Want Gods kerk is een geestelijk lichaam. Door het geloof. Nee, geliefde, niet zo'n geloof als een prestatie van een mens. Niet zo'n geloof waarvan ik zeg, ja, maar ik geloof en ik heb het geloof. En ik kan er altijd zoveel aan hebben. Nee, niet dat geloof. Maar dat geloof dat me geschonken is in mijn armoede. Dat geloof dat een band legt. Wanneer ik als een arme gevlucht ben. Niet anders kon dan dat. Vluchten tot hen. Wiens naam de enige is onder de hemel. Waardoor ik zalig moet worden. En buiten welke ik niet zalig kan worden. Wat is een christen, geliefde? Dat is een mens die in zichzelf niets heeft. En niets kan. En niets is. En niets weet. Maar die in Christus alles is. En alles heeft. En alles weet. En alles kan. Want ik vermag alle dingen. Door Christus Jezus. Die het hoofd van het lichaam is. En zo zegt onze catechismus. Word ik zijn zalving deelachtig. En nu komt dus opnieuw dat beeld van de zalving. Want niet alleen Christus is gezalfd. Maar ook de Christen is gezalfd. De Heere Jezus Christus, hij is door zijn Vader gezalfd met de Heilige Geest. U zegt, maar waarmee is dan de Christen gezalfd? Gemeente, met diezelfde Geest. En weet u, en dat is heel belangrijk, in dezelfde zalving. De zalving van Christus, toen de Heere Jezus Christus gezalfd is. Toen zijn ook degenen die bij hem behoren, in hem en door hem, gezalfd met de Heilige Geest. Zie de hoge priester Aaron? Hij wordt daar gezalfd door Mozes, ten aanschouwen van het hele volk. Dan ontvangt de Aaron de priesterkleding, nadat hij zich eerst heeft moeten reinigen, en dan wordt hij gezalfd. En dan is het Mozes die de kruik met zalfolie omkeert boven het hoofd van de Aaron. Zodat de zalfolie over zijn hoofd naar beneden druipt. Maar wat ik u al zei, geliefden, en daar kom ik nu op terug. Die olie, de olie van de Heilige Geest, die bij Aaron, maar dieper nog, die bij de zalving van de Heere Jezus Christus op zijn hoofd kwam, die droop ook af op zijn kleed en op zijn ledematen. Ja, zegt u maar, op zijn ledematen, op zijn leden. Dat is de zalving van Christus. Geliefden, hoe diep, hoe voor onze natuur onbegrijpelijk. Wat een weldaad, wat een voorrecht. Onuitputtelijk, onuitsprekelijk. Beseft u het? Beseft u het, kind des Heren? Toen Christus gezalfd is en hij de zalf van de Geest ontving, toen hield hij het niet voor zichzelf, maar toen droop de zalfolie, u begrijpt het beeld wel, toen droop de zalfolie zijn geest af, ook op al degenen die bij hem behoren. En leest u onze catechismus nu nog eens. En alzo zijn zalving deelachtig. Dat is de zalving van Christus. Geliefden, hij doet er de zijnen in delen. Ten volle, omdat ze door het geloof, ja, omdat ze door de geest deel uitmaken van hem. Omdat het één geest is. Die in hem als in het hoofd en in de ledematen als zijn leden woont en werkt. En begrijpt u wat dat betekent? Alles wat van hem is, is door genade ook van hem. Alles wat in hem is, het is door genade ook in hem. Nee, en nu begrijpt u het. Niet door henzelf verworven, niet door eigen prestaties, niet door inspanning, niet door ijver. maar door de genadige beschikking Gods, toen hij zijn heilige zoon toerustte, bekwaam maakte om Christus, om gezalfde te zijn. Toen werden ook al degenen die in hem deelden en tot hem behoorden, gezalfd met dezelfde geest. Zijn wijsheid is, zo zegt Gods kerk, door genade mijn wijsheid geworden. En zijn rechtvaardigheid is mijn rechtvaardigheid. En zijn heiligheid, ze is de mijne. En de verlossing die door hem volbracht is, ze is de mijne. En dat is nou door genade. Dat is nou letterlijk van boven gekomen. Dat is van God gekomen. Hij, de heilige God, hij heeft het aan zijn zoon geschonken op grond van zijn verdiensten. En vanuit zijn zoon gaat het over op al de zijnen. Niet door eigen prestatie, maar weet u, en dat is de keerzijde, hun eigen zonden en hun afkerigheid en hun boze hart en hun hoogmoedige gezindheid en alles waarvan ze denken dat het ze van Christus vandaan houdt. Het kan hen niet meer van Christus vandaan houden, want ze zijn gezalfd door dezelfde geest. Hoe? Wel, ook als profeet, ook als priester, ook als koning, ook Gods kinderen, ook de christenen, ze zijn ook profeet, opdat ik zijn naam belijde. O, die naam van Christus, daar hebben ze een betrekking op, die hebben ze lief, die naam zo heilig, groot en goed, die naam die hebben ze leren noemen. Die hebben ze leren stamelen, geliefd, in de naam van onze Heere Jezus Christus. Want in die naam ligt de zaligheid. In die naam ligt de verlossing. In die naam ligt het leven. In die naam ligt alles wat mijn zaligheid mij schenken zou. En, jawel, zo gaan ze die naam ook belijden. Zo gaan ze die naam uitzeggen. Hoe? Wel, allereerst in het aanroepen van die naam. Denk eens aan Bartimeus. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Denk eens aan de Canaanese vrouw die hetzelfde zei. Denk eens aan Maria Magdalena. Rabuni, mijn profeet, mijn rabbi. Heel persoonlijk. Zo gaan ze die naam aanroepen, maar zo gaan ze uitroepen. En ze gaan die naam belijden. Simon Petrus, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Nee, Simon, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is, die aan mij zijn geest gegeven heeft en zo in mij aan heel zijn kerk. En zo, geliefden, zo is er nog een volk. Een volk dat iets kent van deze profetische bediening van Christus en zelf ook zijn naam belijden gaat. Met de mond? Jazeker. Maar ook in de levenspraktijk. Gij geheel anders, zegt Christus. Gij zijt geroepen om mijn naam te belijden. Om mijn geur te verspreiden. Een goede geur van Christus. En een leesbare brief van mij te zijn. Ook gij zijt profeet. Opdat ge mijn naam zoudt belijden. Maar ze zijn ook priester. En mijzelf tot een levend dankoffer. Hem offeren. Was dat niet de belijdenis van de apostel Paulus? Christus, van wie ik ben, die ik ook dien. Zo zei hij het zelfs voor de stadhouder. Hij schroomde niet om tegen al zijn belangen in deze naam te zeggen en zichzelf als een dankoffer hem te offeren. Kent u het levensdevies van Johannes Calvijn? Terar dum prosim. Laat mij maar verteerd worden. Als ik maar nuttig ben. Als een levend dankoffer. Hem offeren. Neem mijn leven, Heere. Laat het toegewijd zijn aan uw eer. O, het hart van Gods kinderen kent telkens weer de smart dat de liefde zo koel kan zijn. En dat de ijver zo ingezonken kan zijn. En dat de driften zo veel kunnen zijn. En dat het hart zo onrein kan zijn. Maar toch dit. Die klacht, die drijft uit naar deze Christus. Opdat het weer waar mag worden. Heere, mag ik u dienen. Mag ik met heel mijn leven, met al mijn mond en met heel mijn eer, mag ik u dienen, o Heere. Mag ik mezelf tot een levend dankoffer u offeren. O, dat is een hele overgave. Dat kost mezelf. Dat kost mezelf. Maar de Heere maakt gewillig om hem te dienen in de navolging van hem, wetend. Wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het winnen. En wat zijn vooral de vruchten? Wat zijn vooral de offeranden Gods die hem behagen? Een verbroken hart en een verslagen geest. Een ootmoedige geest, dat is de wortel. Opdat ik hem dien en mijzelf hem levend offeren. Ten slotte, geliefden, de Christen is ook een koning. Met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle dingen regeren. De Christen als koning, je zou er trots en je zou er hoogmoedig van worden. En dat is nou net niet de bedoeling. De Christen als koning? Nee, mijn kinderen, zegt de Heere Jezus. Ik geef u het koninkrijk, maar ik geef het u als u vreest. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Koning, het is een adeldom die verplicht. Want een koning moet koninklijk strijden tegen de duivel en al zijn handlangers. Tegen de drievoudige vijand van de wereld en de zonde en mijn eigen hart strijden. O, daar komt nog vlees en wereld bij. En de driften zijn veel en het hart onrein. O Heere, twist gij met mijn twisters. En wilt gij de bestrijders toch keren, Heere. En waar ik strijden moet, mag het in uw kracht zijn. En mag het zijn door die geest die u mij schenkt. Strijden en overwinnen. Niet in mijn eigen kracht, maar in de kracht van Christus. In hem zijn ze meer dan overwinnaars. Om in alle eeuwigheid te regeren over de schepselen. Daar loopt het op uit. Ze zullen hun kronen aan de voeten van hun Christus leggen. Maar nochtans, zij mogen met Christus regeren tot in alle eeuwigheid. Want deze Christus, die met de geest gezalfd is, hij heeft het gezegd. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Kent u, is in het beeld van deze Christen uw beeld getekend. De Heere geve het uit genade. Amen. Wij zingen het Psalm 35, de versen 1 en 13. 35, de versen 1 en 13. samen de Heere danken en bidden. Heere, mag daar nu plaats voor zijn. Wat we zongen, vertroost mijn ziel in haar geween. En zeg haar, ik ben uw heil alleen. Dan zijn we aan het goede adres, Heere. Want dan zijn we bij u, Heere Jezus Christus, die troosten kunt, omdat u de priester bent. Omdat u een priesterlijk hart hebt. Omdat u bewogenheid hebt. Omdat u ook de scharen zag, Heere Jezus. Ze hadden geen herder. En u zag Jeruzalem. Dat onbekeerlijke Jeruzalem. O Heere, mogen we met al onze noden tot u gaan. Met onze dwaasheid tot u. O grote profeet en leraar. De schuld tot u. De enige priester. En met al onze weerstanden en al onze opstand. Tot u, eeuwige koning. U weet er wel weg mee. Want u bent gezalfd. U hebt de geest ontvangen. U bent bevoegd, Heere. En u bent bekwaam. Wij bidden om uw genade. Om uw werk. Opdat er, Heere, ook onder ons een volk is. En meer zal zijn. Die medegezalfd zijn. Medegezalfd met u. Door eenzelfde geest. Verbonden aan u in eenzelfde geloof. Uw naam belijdend als profeten. Zich aan u offerend. Met een gode welgevallig dankoffer. Als een priester. Strijden tegen de zonde als een koning in uw kracht. Heere, schenk het. Vervul al onze ledigheid. Verdrijf wat in de weg staat. En wilt u, o Heere Jezus Christus, op het witte paard van uw evangelie rijden. In overmacht en met genade. En laat het ons deel mogen zijn. Uw heil, o Heere. Wees u ons heil. Gedenk ons in deze aanstaande week. Wees met diegenen van ons die deze week op vakantie zijn. Geef dat ze in veiligheid terug mogen keren. Wees met ons allen op ons werk of wanneer we vrij hebben, zoals onze kinderen. Wilt u ons allen gedenken, Heere. En ons schenken wat we vanmiddag gehoord hebben. Puttend uit de fonteinen des heils bij u. Om Christus wil. Amen. Wij gaan nu nog zingen Psalm 22, daarvan vers 16. Psalm 22, het laatste, het 16e vers. Ze komen aan door goddelijk licht geleid. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.